En daarna lezen wij Hebreeën 13, de eerste 8 versen. De schriftlezing is vanmorgen Hebreeën 13, vers 1 tot en met vers 8.
Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt, maar uw reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid, en zijt vergenoegd met hetgeen, met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers, die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in de eeuwigheid.
De tekst voor de verkondiging van vanmorgen vindt u in Hebreeën 13, en wel vers 5b en 6 zullen wij die woorden nog een keer lezen. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gemeente, jongens en meisjes, wat ben je aan het doen? Krijg je die vraag wel eens? Wat ben je aan het doen? Wat zeg je dan? Ja, ik ben bezig met de Lego. Ik ben aan het kleuren. Ik ben een boek aan het lezen. Ik ben mijn huiswerk aan het maken. Heb je ook wel eens gezegd, ik ben aan het reizen. Aan het reizen? Ja, want dat doe je eigenlijk altijd. Dat doe je niet alleen als je in de auto rijdt. Dat doe je niet alleen als je op de fiets zit of in het vliegtuig stapt. Nee, je bent een reiziger altijd. Wij zijn allemaal reizigers. We reizen door de tijd heen naar de ontmoeting met God. En we zijn vandaag op deze eerste dag van 2023 weer een jaar, een dag dichter bij onze eindbestemming. Wij zijn reizigers. We zijn onderweg over de weg van het leven. Maar zeg eens, wat voor reiziger ben je? Is de Bijbel je kompas? Ben je verlegen om Gods leiding in het nieuwe jaar? Kreeg je de Heere lief? Wil je zijn weg gaan? Hoor, dan klinkt er vanmorgen een rijke belofte in de woorden van onze tekst. Het is een belofte voor onderweg. Dat is dan ook het thema voor de preek. Een belofte voor onderweg. Drie gedachten. Het is een oude belofte. Het is een inhoudsvolle belofte. En het is een leidende belofte. Dus een oude belofte, een inhoudsvolle belofte en een leidende belofte. Ja, onze tekstwoorden klinken aan het slot van de Hebreeënbrief. Bij wie klinken deze woorden in de oren? Bij mensen die een Joodse achtergrond hebben. Bij Joden, bij Hebreeën die tot geloof zijn gekomen in de Heere Jezus Christus. En je begrijpt, zij waren echt op de hoogte van wat er stond in het Oude Testament. Daar waren ze mee opgegroeid. Ze kenden de geschiedenis van het volk Israël. Ze kenden allerlei personen uit het Oude Testament. En daarom wordt er in de Hebreeënbrief elke keer weer teruggegrepen op het Oude Testament. En elke keer gewezen op allerlei mensen en personen uit het Oude Testament. Denk maar even aan het bekende 11e hoofdstuk. waar allerlei namen klinken uit het Oude Testament die de Hebreeën ten voorbeeld worden gesteld. Weet je wel wie Henoch was? Dat weet je toch? En Noach, en Abraham, en Jacob, en Jozef, en Mozes. Nou, let eens op hen. Je kent ze toch? Ja, maar waarom moet ik op ze letten? Nou ja, omdat zij door het geloof hebben volhard. Hey, ondanks dat het moeilijk was, hebben zij zich vastgeklampt aan God, aan zijn belofte. Aan God zelf. En dat is wat de Hebreeën ook nodig hebben. Ze hebben volharding nodig. Want ja, het is voor hen niet makkelijk. Ze hebben als gelovigen te maken met tegenstand. Er wordt op hen neergekeken. Ze worden buitengesloten, gediscrimineerd. Vervolgd zelfs. Jezus belijden als je Heer heeft consequenties. Het kon hun leven zelfs kosten. En wat gebeurde er? Sommige van deze Hebreeën die begonnen te twijfelen. Was het niet beter om het geloof vaarwel te zeggen? Was dat niet beter? Was dat niet makkelijker? Was dat niet gunstiger? Nee, zegt de schrijver, dat is geen vooruitgang. Dat is achteruitgang. Dan verlies je zoveel. En daarom spoort hij aan, hou nou vol in het geloof. Hoe dan? Hoe hou je het vol als het moeilijk is, als er verleidingen zijn, als er tegenstand is? Door te zien op de Heer Jezus. Kijk, Mozes, zegt de schrijver, ja, die kennen jullie, hè? Wat was die, een goede, sterke leider. Maar, zegt hij, Jezus stijgt ver boven Mozes uit. De hoge priester, die ken je, hè? Zegt de schrijver. Hij zegende het volk, hij bad voor ze. Maar, zegt hij, Jezus stijgt ver boven de hoge priester uit. En hoofdstuk na hoofdstuk en vers na vers wil de schrijver de gelovigen wijzen op de rijkdom die de gelovige heeft in Christus. En midden in die strijd en die aanvechting bemoedigt hij en spoort hij de gelovigen aan. Ga nou volhardend achter de Heer Jezus aan. Zie op hen die meer is dan Mozes. Zie op hem die groter is dan de hoge priester. Want als je op hem ziet en hem volgt, dan ben je op weg naar het onwankelbaar koninkrijk van God. Dan loop je een weg met een heerlijke eindbestemming. En onderweg belooft de Heer voor zijn kinderen te zorgen. Wat belooft hij? Onze tekst zegt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Heb je door van wie deze woorden afkomstig zijn? Het zijn maar geen woorden die de schrijver zelf verzint. Nee, dit zegt God zelf. In vers 5 staat dat met nadruk. God heeft gezegd, God heeft zelf gezegd, ik zal u niet begeven nog verlaten. Ja, zeg je maar. Ja, dat kan die schrijver wel zeggen van de Hebreeënbrief. Maar hoe weet hij dat dan? Ja, hoe hij dat weet? Nou, dat is heel eenvoudig uit de Bijbel zelf. Want het zijn woorden die hier in dit hoofdstuk in Hebreeën 13 niet voor het allereerst klinken. Ze klonken al eerder in het Oude Testament. Daar waren de Joodse lezers van op de hoogte. Het is een oude belofte die klinkt. Want deze woorden, gaat maar na, die klinken al in Genesis 28. Dan gaat het over Jacob. Jacob die gevlucht is voor Esau, zijn broer. Hij is in een buitengewone, onzekere situatie terechtgekomen. Huis en haard heeft hij verlaten. De toekomst is ongewis. Maar dan spreekt God hem aan bij Bethel. Jacob, ik zal jou niet verlaten. Ik blijf zorgen voor je. En precies diezelfde woorden klinken in Deuteronomium 31 en Jozua 1. Mozes, hij neemt afscheid van het volk. Het volk moet zonder Mozes verder het beloofde land in. En Jozua moet de opvolger zijn van Mozes. En voor het volk is het onzeker. Hoe zal Jozua het gaan doen? Ze zijn gewend geraakt aan Mozes. Hoe zal het gaan nu ze op de grens staan om het beloofde land in te trekken, Kanaan? En voor Jozua is het ook onzeker. Zal hij het wel kunnen? Moet hij dat volk leiden in Kanaan? Een onzekere toekomst ligt voor hen. En dan? Dan bemoedigt God. Hij zegt, ik ga voorop. Ik zal u niet begeven. U niet verlaten. Ja, ik kom deze woorden uit onze tekst niet alleen tegen in Genesis 28, in Deuteronomium 31, in Jozua 1. Maar ook in 1 Kronieken 28. Daar horen we David zeggen tegen zijn zoon Salomo, die het huis van God, de tempel, mag bouwen. Mijn zoon, wees sterk. Goede moed. Ja, het is een heel karwei. Je krijgt een grote opdracht. Maar vergeet dan niet. De Heere zal je niet begeven, noch verlaten. U zult het werk tot een goed einde brengen. Dus, ja, deze woorden die klinken bij herhaling in het Oude Testament. Die klinken in oren van reizigers die onderweg zijn. Ze klinken op momenten dat een bemoediging nodig is. En nu klinken ze ook in de oren van de Hebreeën. Gelovige Joden die onderweg zijn. Het Koninkrijk van God. Maar ondertussen onzekere tijden beleven. En nu mogen zij het horen. De Heere heeft gezegd. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Ja, dat heeft... Heeft hij gezegd? Vroeger. In het verleden. Maar de werkwoordsvorm in het Grieks laat zien dat God het nog steeds zegt. Deze woorden die zijn niet alleen bestemd voor Jacob en voor Jozua en voor Salomo en voor het volk Israël. Maar ook voor de Hebreeën. Voor jullie, zegt de schrijver. Want wat God heeft gezegd, dat is nog steeds van kracht. Dat is nog steeds van toepassing. Want God spreekt nog steeds. Jullie leven in een onzekere tijd. Er komt veel op je af. Er dreigt het gevaar van verslapping. Het is niet eenvoudig om christen te zijn. Maar hoor, deze oude belofte geldt ook voor jullie. En gemeente, vanmorgen op deze eerste dag van het pas begonnen jaar klinken deze woorden ook in onze oren. Er ligt een jaar voor ons. Hoe zal het gaan? Persoonlijk, in het gezin, op het werk, financieel, met de gezondheid, met ons bedrijf. Hoe moet het verder met de christelijke gereformeerde kerken? Welke wetten worden er in Den Haag aangenomen of veranderd, gewijzigd om het laatste restje christendom eruit te werpen? Hoe lang kunnen we nog in vrijheid de Bijbel openen op de scholen? Hoe lang kunnen we nog in vrijheid het geloof belijden? Hoe zal het gaan met al het geweld in de wereld, met de oorlog in Oekraïne? Hoe zal het gaan met die ene zonde die afgelopen jaar soms zo sterk was en je neervelde? Zal God mij ook dit jaar nabij willen zijn? Er is zoveel onzeker. En je vraagt je af, hoe gaat het verder? Wat geeft nou vast? Wat hangt ons boven het hoofd? Nou, er staat iets boven ons hoofd. Een troon. Met daarop die machtige, trouwe God. En hoor wat hij zegt tegen reizigers, tegen pelgrims onderweg. Hij is de sprekende God. Hij heeft gezegd. En hij zegt het steeds opnieuw bij herhaling. Door de tijden heen. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Waarom zegt hij dat? En waarom wordt die oude belofte ook vanmorgen herhaald? Nou, jongens en meisjes, waarom herhaalt de juf, de meester in de klas, iets? Ja, dat heeft hij al gezegd en dat heeft de juf al gezegd, maar ze gaat het nog een keer zeggen en ze gaat het nog een keer zeggen. Waarom gebeurt dat? Omdat je het echt niet zult vergeten wat gezegd wordt. Het echt in je oren knoopt. En ja, dan is herhaling de beste leermeester. De Heere laat die belofte uit Hebreeën 13 herhalen. Juist op onzekere tijden, als de toekomst ongewis is. En ook nu klinkt deze belofte, nu we net de drempel zijn overgegaan, het jaar 2023 in. Hij zegt, ik zal. Heb je goed door wie die ik is? Het is niet maar een mens die je tegen je zegt vanmorgen, ja, ik zal. Kijk, woorden van mensen die kunnen natuurlijk heel mooi klinken, maar mensenwoorden kunnen verbleken, verdampen. Maar dit woord niet. Hier klinken geen mensenwoorden, maar hier klinken woorden van de machtige, eeuwige, trouwe, betrouwbare God. Die als enige deze woorden ook echt kan waarmaken. Je kunt echt op hem aan. En hij wil je aan het begin van het jaar houvast geven. Aan zijn woorden. Aan zijn belofte. Die rijk is. Inhoudsvol. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een inhoudsvolle belofte. Want wat zegt God? Ik zal u niet begeven. Dat is, ik zal mijn handen niet van u aftrekken. Dat is, ik zal u niet aan uw eigen lot overlaten. Ik zal u niet loslaten. Ik ben bij je. Met mijn sterke, zorgende, liefdevolle, leidende, zegenende handen. Ik zal u niet begeven. Niet loslaten. En ik zal u niet verlaten. Of zoals je ook kunt vertalen, ik zal u niet achterlaten. Het is echt niet van, nou ja, ik ga verder en jij blijft achter. En ik kijk niet naar je om. Je moet jezelf maar redden. Nee, ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet in de steek laten. Ik zal je niet laten vallen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Niet aan te twijfelen. Nee, want in de Griekse tekst staat er twee keer achter elkaar niet. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En dat twee keer niet krijgt dan een versterkende functie. Ik zal u absoluut niet. Ik zal u, zegt de HSV, beslist niet. Loslaten. Achterlaten. De Heere zegt, daar moet je niet aan twijfelen. Zet er maar een dikke streep onder. Een grote uitroepteken. Ik ben bij je, wat er ook gebeurt, hoe het ook gaat. Weet je wat een Joodse geleerde over deze woorden zei? Hij zei, God laat je niet los, God laat je niet achter, omdat hij je eerst bij de pols pakt. Ja, wat gebeurt er als je iemand bij de pols pakt? Ja, dan voel je de hartslag van de ander. En de hartslag zegt iets over de situatie van de ander. Zegt iets over, ja, daar klinkt iets in door van het gevoelsleven. Zo van, God weet wie je bent, wat je meemaakt, waar je zit, wat je voelt. Zo kent hij de situatie van Jacob, Jozua, Salomo, het volk Israël, de Hebreeën. Maar hij kent ook uw lichamelijke en geestelijke gezondheidssituatie. Hij weet, ja, zij heeft geen tranen meer om te huilen. En hij schaamt zich. Hij schaamt zich diep voor iedereen. En hij durft het eigenlijk niet te zeggen, ik heb gezondigd, want ja, morgen doe ik het toch weer. Ik heb je bij je pols gepakt. Ik weet waar je pijn zit. Je moeite, je vragen, je worsteling, je zonde. Ik weet van je wantrouwen, je kleingeloof, je ongeloof, je eenzaamheid, je strijd, je rouw, je gemis, je psychische last. Ja, dat is mooi, zeg je. dat God je bij de pols zou pakken. Dat hij weet wat je bezighoudt, maar... Ja, inderdaad, maar... Ja, hij doet meer. Want hij zegt, ik zal u niet verlaten, achterlaten, loslaten, loslaten. In een wereld waarvan alles wordt losgelaten. Waar het woord van God wordt losgelaten, waar mensen elkaar loslaten. Klinkt de stem van God. Maar ik hou je vast. In een wereld. Waar je elkaar noodgedwongen los moet laten. Zonder dat je het wilt. Omdat de dood scheiding maakt en brengt. Klinkt de stem van God. Ik zal u niet loslaten. Weet u het nog? Na de begrafenis van uw man, van uw vrouw. Toen kwamen de kinderen eerst nog even bij u thuis. Maar toen moesten ze ook de deur van uw huis dichttrekken. Je bleef alleen achter. Maar hij zegt, nee, dat is niet waar. Ik laat je niet achter. Ik blijf. Ik zal u beslist niet achterlaten. Ik moest bij de voorbereiding van de preek denken aan de Engelsman St. Patrick. Die leefde in de 4e, 5e eeuw. Als 16-jarige jongen werd hij overvallen door zeerovers. Hij werd verkocht als slaaf en gebracht naar Ierland. Daar moest hij als slaaf de schapen gaan hoeden. Maar in die tijd leerde hij God echt kennen. Hij ging bidden. Hij kreeg God lief. En een paar jaar later, 6 jaar later, als hij 22 is, vlucht hij weg. En dan vlucht hij terug naar huis, naar Engeland. Dan gaat hij de Bijbel bestuderen. En wat doet hij? Dan wil hij terug naar waar hij eerst was, als slaaf. Hij wil terug naar Ierland. Om daar het evangelie te gaan verkondigen. Maar ja, dat was niet zonder gevaar. En mensen die christen werden, die gelovig werden, die anders in het leven kwamen te staan, die liepen ook allerlei gevaar. Ze werden een soort van Hebreeën. Allerlei zekerheden vielen weg. En weet je wat hij dan deed? In die omstandigheden sprak hij tot hen inhoudsvolle woorden. En u kent die woorden waarschijnlijk wel. Je ziet ze wel eens staan op een gedicht, op een kaart, in een gedichtvorm. De Heere, zei hij, zal voor je zijn om je de juiste weg te wijzen. En hij zal achter je zijn om je te beschermen tegen gevaar. Hij zal onder je zijn om je op te vangen, dat als je valt je nooit ten onder gaat. De Heere zal in je zijn om je te troosten als je verdrietig bent. De Heere zal naast je zijn om je te beschermen als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen. De Heere zal boven je zijn om je te zegenen. Alle dagen. Alle dagen. Hij zal je niet begeven. Niet verlaten. Ja, zeg je mooie woorden. Maar voor wie zijn ze? Want heb ik zo'n belofte van God? Heb ik dat wel verdiend? Goeie vraag. Wie heeft die belofte verdiend? Het antwoord is kort. Niemand. Want kijk, als het om loslaten gaat en verlaten, dan moeten wij mensen zeggen, ja, daar zijn wij heel goed in. Dat is nou net wat wij wel doen. Kijk, God liet Adam niet los. Het is net andersom. Adam liet God los. God liet Eva niet los. Nee, Eva liet God los. God loslaten, hem verlaten, dat zit ons in het bloed. Ik heb God verlaten. Wij hebben hem losgelaten in het paradijs. En we gaan ermee door tot vandaag. Ja, maar Voor wie is deze belofte dan? Is die bestemd voor hele bijzondere, vrome, nette, oppassende mensen? Mensen die is dit en dan dat en mensen op wie niets is aan te merken. Nee, want dan is het verloren. Ga maar na. Deze woorden klinken in de oren van Jacob. Wie is hij? Iemand die heel graag de zegen van God wil hebben. Zeker, zeker. Maar zondeloos? Hij bedroog zijn vader om maar iets te noemen. En hij mag horen, ik zal u niet begeven. U niet verlaten. Deze woorden klinken in de oren van Jozua. Wie is hij? Een man die God lief heeft en die grote gedachten heeft van God. Klopt. Maar zondeloos? Toen de Gibeonieten bij Jozua kwamen, toen raadpleegde Jozua niet God en sloot hij zonder dat God dat wou een verbond met hen. Maar hij mag horen, ik zal u niet loslaten. Deze woorden klinken in de oren van Salomo. Wie is die? Iemand die verlegen is om de leiding van God, die zijn wijsheid wil ontvangen. Absoluut. Maar zondeloos. Op een gegeven moment, om maar iets te noemen, brandt hij offers aan de afgoden. Hij mag horen. Ik zal u niet begeven. U niet verlaten. Deze woorden klinken in de oren van het volk Israël op weg naar het beloofde land. Wie zijn ze? Ja, ze roepen, de Heere is God, we zullen u dienen. Maar zondeloos? Ze zijn heel vaak opstandig, maken God verdacht, willen eigen wegen gaan. Toch mogen ze horen, ik zal jullie niet begeven, niet verlaten. Deze woorden klinken in de oren van de Hebreeën. Wie zijn zij? Gelovigen die de Heer Jezus belijden als de Messias. Inderdaad, maar zondeloos? Ze verslappen in de dienst aan God. Ze dreigen af te drijven, zegt de Hebreeën schrijver. Ze dreigen uit koers te raken. En zij mogen horen, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Voor wie is deze belofte? Is die bestemd voor hele bijzondere, vrome, oplettende mensen? Mensen die eerst dit en dat. Mensen op wie niets is aan te merken. Nee. Want dan is het verloren. Maar God is anders dan wij zijn. Kijk, wij zien iets in een ander. En dan. Ja, dan zeggen wij, ik zal dit voor jou doen. Dan geven wij een belofte. Ik zal dus en zo voor jou zijn. Maar God, hoe doet hij dat? Geeft hij zijn belofte aan ons omdat hij iets in ons ziet? Omdat hij mij ging vertrouwen? Zegt hij daarom, ja, dit kan ik wel geven aan hem en aan haar? Dacht je dat? Ben je mal? Hij spreekt in genade tot zondaren die het van hem hebben leren verwachten, omdat hij zelf die verwachting erin heeft gelegd en heeft gegeven. Hij heeft ze door de Heilige Geest ontdekt aan zonde en armoede, en hij verbindt door zijn geest aan God, aan Christus, zodat ze de Heer Jezus willen gaan volgen. Maar ja, het blijven mensen op wie van alles is aan te merken. Maar hij zegt tegen zulke mensen, ik verlaat je nimmer meer. Ondanks dat je me losliet. Ondanks dat jij mij liet varen. Laat ik niet varen. Laat ik niet los de werken van mijn handen. En zo kom ik aan het begin van een nieuw jaar naar u toe. Ja, zeg je, maar dat heb ik niet verdiend. Klopt. Weet je wie het verdiend heeft? Moet je meekomen vanmorgen naar de kruisheuvel Golgotha. Daar zie je wie deze belofte verdiend heeft. Jezus Christus. En juist tegen hem zegt de Vader niet: ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Hij verlaat Jezus wel. En zo heeft Jezus deze belofte met zijn bloed betaald. Hij werd door God verlaten, opdat wij ons zouden verlaten op deze woorden. Daar is het de Heere om te doen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een leidende belofte. Kijk, als God dit zegt, dit belooft, ja, dan heeft dat gevolgen voor hoe ik in het leven sta en door het leven ga. Dat het verband van de tekst ook zien. Kijk, onze tekstwoorden hebben alles te maken met de woorden ervoor. Daar is gezegd, om nu alleen even op vers 5 terug te vallen, daar is gezegd dat de Hebreeën niet op geld gericht moeten zijn. Nee, zegt de schrijver, wees vergenoegd, wees tevreden met wat je hebt. Want, waarom? Want Hij, God, heeft gezegd, ik zal je niet begeven en niet verlaten. En daarom, wees tevreden. Vertrouw niet op geld, maar op God. Dat is wel apart, hè, dat de apostel dat zegt tegen de Hebreeën. Want weet je wat je in hoofdstuk 10 vers 34 leest? Dat zij beroofd werden van hun spullen. Maar dat konden ze hebben. Dat konden ze accepteren. De apostel zegt, jullie waren toen niet verdrietig, maar zelfs blij. Blij, omdat je zag, ja, onze rijkdom zit niet in de aardse spulletjes, maar die ligt ergens anders. Die ligt in de hemel, in Christus. Hebben we zoveel, hebben we alles, we zijn rijk in Hem. Er zit iets in van die versregels van dat die Hebreeën zeiden, weg wereld, weg, weg schatten. Want je kunt niet bevatten hoe rijk wij wel niet zijn. Ja, we hebben wel veel verloren toen we tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Dat wel. Maar we hebben Jezus verkoren. Wiens eigendom we zijn geworden. We hebben alles in Hem. Ja, dat was hun houding. Maar nu is dat anders geworden. Het vuur van de eerste liefde is wat gedoofd. Het vertrouwen op God minder en minder geworden. En de apostel zegt, waarom vertrouw je niet op God? Waarom doe je nou net alsof Hij je niet vast heeft gegrepen? Waarom zoek je houvast in de wereld? Dat hoeft toch niet? Dat hoeft toch niet, want Hij heeft gezegd, ik zal je nimmer loslaten, nooit achterlaten. Hoor je dat? En wil je deze oproep meenemen 2023 in? Stel je vertrouwen niet op geld. Laat je er niet door beheersen. Dat maakt je onrustig. Dat drijft bij God vandaan. Vertrouw op God. Jezus zei in Matthäus 6. Je vader zorgt voor de musjes. Zou hij dan niet voor zijn kinderen zorgen? Nee. Begrijp me goed. Het is niet verkeerd om hoger op te komen. En daarvoor een sollicitatiebrief te schrijven. Je mag idealen hebben. Ambities. En er is niks mis mee als je goed nadenkt over hoe je je gezond. Hoe je je bedrijf gezond houdt. En natuurlijk maak je je begroting voor een kalenderjaar. Maar bij alles moet je wel de vraag stellen. Wat heeft bij mij voorrang? Wat is voor mij belangrijker? Geld of God? Want kijk, de geloofsgang kan er zomaar door belemmerd worden. Door geldzucht, door ontevredenheid. En je blik dwaalt af, je geloofsvaart vertraagt. Maar dat is niet nodig, zegt de Hebreeënschrijver. Laat je niet leiden door geld, maar laat je leiden door die oude, inhoudsvolle belofte van God. Want die belofte is goud waard. Want als Hij zegt, ik ben erbij, ik laat u niet los, ik verlaat u niet, dan kunnen wij, gaat de tekst verder, vrijmoedig zeggen, de Heere is voor mij een helper, ik zal niet vrezen, niet bang zijn. Zie je wat er gebeurt? Vers 6, die loopt weg uit vers 5. Je moet vers 6 niet isoleren van vers 5. Het gaat erom dat God zegt, Hij, ik zal. En dan, wie dat gelovig hoort, mag vrijmoedig, dat wil zeggen met vertrouwen in geloof, het hen nazeggen. Hij zal. Hij zegt, ik zal. En ik zeg, Hij zal. En daarom kan ik zeggen dat Hij mijn helper is. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dus wat gebeurt hier in Hebreeën 13? De belofte van God wil je leiden om af te zien en op te zien. De belofte van God wil je leiden om af te zien van dat wat jou aftrekt van God. En wil je leiden om op te zien in vertrouwen omhoog tot God. Hij zorgt voor mij. Hij helpt mij. En daarom is mijn hulp van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, zegt Psalm 121. En daarom zal ik zingen met Psalm 118... Want de laatste woorden van onze tekst zijn een citaat uit Psalm 118. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens, een nietig mens, mij doen? God is mijn helper. Ja, zeg je, maar hoe helpt Hij dan? Hoe? Nou, door mensen om je heen te geven. Ouders, familie, vrienden. Ze bieden je een helpende hand, een luisterend oor, een open hart. Hoe Hij helpt? Door je een baan te geven, een uitkering. Hoe Hij je helpt? Door een preek die je bemoedigt, door een Bijbelvers die je de juiste richting wijst. Door een regel uit de psalm, een lied die je aanspoort om te blijven gaan in de weg van God. En wat doet de Heilige Geest? Hij geeft je houvast aan deze woorden. En je beseft, maar Hij die het belooft, die is getrouw. En je kunt weer verder. Met vertrouwen. En het zingt in je. De Heere is mijn helper. Ik zal niet vrezen. Ik ben niet bang. Ja, zeg je. Maar dat zeg ik je niet na. Ik ben wel bang. En dat heeft te maken met de weg die achter mij ligt. Er is zoveel gebeurd in mijn leven aan ellende, aan moeite, aan zorg. Wat zal er dit jaar gebeuren? Ik zie er tegenop. En moet ik dan gaan zingen? Ja, maar ik ben niet bang hoor. Ik zal niet vrezen. Wat de toekomst mij brengen zal, ik weet zeker dat. Sorry, ik kan het niet. Ik ben wel bang. Bevreesd voor wat er allemaal gaat gebeuren. Wat ga ik dit jaar meemaken? Wat moeten mijn kinderen, mijn kleinkinderen meemaken? Je kunt wel zeggen, ja, ik ben niet bang voor een mens. Zo'n nietig mens, maar zo'n nietig mens kan ondertussen heel machtig zijn. En vreselijke gemene dingen doen. Nee, als ik op de omstandigheden let, dan zinkt de moed me in de schoenen. En ik hoor iemand anders zeggen, ja, ik ben ook bang. Op een andere manier, ik ben bang voor mezelf. Wie ben ik geweest in 2022? Ik ben een verkeerd pad opgegaan. Zo'n kronkelpad van de zonde. En ik ben bang dat God mij loslaat, verlaat, achterlaat. Hij wilde mijn helper zijn, maar ik heb ervoor bedankt. Ik wilde onafhankelijk zijn. Als ik naar mezelf kijk, zinkt de moed me in de schoenen. Ja, dat is herkenbaar wat je zegt. Maar juist daarom is het goed om hier in de kerk te luisteren naar Gods ik zal. Want wat je doet is letten op de omstandigheden. Wat ik je hoor zeggen is, ik let op mezelf. Maar kom, let eens op deze woorden, kijk er eens naar. Knoop ze in je oren. Ik zal. Let erop wie God is. Trek je op als een macht, als een trouw. En Hij zal je door alle aanvechtingen heen, als je het van Hem verwacht, je niet loslaten. Niet verlaten, echt niet. Deze woorden uit Hebreeën 13, die willen je door 2023 heen leiden. Ze willen je leiden om groot te denken van God. Ze willen je leiden om op Hem te zien. Ja? Jou ook. Jij die Hem niet kent. De tekstwoorden van vanmorgen willen ook jou leiden. Ze willen je naar Christus toe leiden. Waarom? Nou, wie niet aan Christus verbonden is, wie zijn levenshuis niet bouwt op zijn volbracht werk, wie hem links laat liggen, ja, die heeft God niet als helper. En misschien zeg je, ja, maar ja, dat maakt mij niet uit, ik heb hem niet nodig. Ik zit hier wel, maar daar is dan ook wel alles mee gezegd. Ik zit hier vanwege mijn ouders, ik zit hier vanwege familie, collega's, ik heb geen zin in gezeur. Ik krijg allemaal over me heen als ik niet naar de kerk ga. Maar dat ik God tekort doe, daar heb ik geen last van. Dat ik God niet ken, mis ik niet. Ik heb God als helper niet nodig, ik red mezelf wel. Ja, goed dat je dat eerlijk zegt. Maar besef je wel wat je zegt? Besef je wel dat als je Christus niet kent, je er helemaal alleen voor staat? Dan kun je heel veel vrienden hebben, vriendinnen. Dan kun je hele fijne collega's hebben. Maar ze kunnen niks voor je doen als je alleen voor God staat. Dan kunnen ze je niet helpen. Dan kunnen ze je niet vrij pleiten, vrij spreken. En je hebt misschien een mooie job. Prachtig huis, fijne vrienden, allerlei bezittingen. Mooi, maar wat kun je meenemen als je sterft? Niks, hè? Niks. Dan moeten je vrienden je loslaten. En je spullen moet je aan anderen overlaten. En daarom is het zo belangrijk dat je een schat hebt in de hemel die altijd blijft. Want als je sterft, verlies je wel aardse goederen, maar mag je als kind van God het koninkrijk van God erven. En dat is zoveel meer, zoveel meer. Dan mag je eeuwig bij Hem zijn. En eeuwig met Hem leven. Dat is zo rijk dat woorden daarover tekort schieten, zegt Paulus. En daarom zoek Hem. Zoek de Heer Jezus, die vers 8, die volgens vers 8 dezelfde is en dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Dat betekent, Hij wil jou graag gelukkig maken. Hij wil jou leiden in 2023. Kijk, we zijn hier vanmorgen bij elkaar. Hoe? Als reizigers. Kijk, en de kerk gaat zo uit. Onze reis gaat verder. Weet je wat ik hoop? Dat je de goede kant uitgaat. Nou, zeg je, daar hoef je niet bang voor te zijn. Ik ga hier zo recht een nagel op, want ik ga naar mijn best toe. En dan ga ik koffie drinken. Nou, dat huisje weet ik echt wel te vinden. Hè? Ik ga hier zo rechtdoor de kot erop. Ik ga naar huis. Ik verdwaal echt niet. Ik ga de goede kant wel op. Ja, ja. Tuurlijk, maar zeg eens, ga je echt de goede weg? Ben je gericht op de weg, de waarheid en het leven. Jezus Christus. Zo niet ga je geen goede weg. En daarom geef je acht op deze grote en goede zaligmaker. Ga de goede kant op. Ga terug naar Hem. Blijd Hem wat anderen niet weten en wat je stiekem toch wel benauwd. Bij Hem zijn milde handen, vriendelijke ogen. Hij is niet gekomen om je naar huis te sturen. Maar Hij is gekomen om je naar huis te trekken. Naar zijn huis. Naar thuis. Naar zijn vaderhart. Kijk, en wie zijn weg gaat, die is onderweg naar thuis. En die zal veilig aankomen. Daar is het ik zal van de tekst van morgen de garantie van. En laat daarom dit jaar zijn ik zal je rijkdom zijn. En niet je spulletjes. Laat zijn ik zal je alles zijn. Dan ga je rijk gezegend verder. 2023 in. En dan heb je alle reden om in te stemmen met Psalm 118. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Misschien wel als ik op de omstandigheden let en op mezelf let. Maar niet als ik let op zijn ik zal. Want Hij zal mij getrouw behoeden. Daar God mijn schild en hulp, mijn helper wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Amen.